Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
In een goed gevulde podcaststudio. Ik heb aan mijn linkerzijde Mike Verwij zitten. Tegenover mij zitten Marcel van der Kraan en Valentijn Driessen. Allemaal welkom.
En voor de kijkers?
Voor de kijkers, er wordt automatisch geswitcht. Dus dan, als je praat, dan ben je in beeld.
Okay.
Zoveel is duidelijk. We hebben een historische week achter de rug. Ik dacht, we gaan lekker bekervoetballen. Vier grootste ploegen gaan door. En dan plots in de galgenwaard gaat het mis voor FC Utrecht. Ik wil heel even beginnen met een fragmentje van Silberbauer die zijn excuses aanbiedt.
Dear supporters, what should have been a place in the semi-final turned out to be a big disappointment. We understand the frustration. We understand the sadness that all the supporters of this beautiful club has. And we feel the same.
Nou, duidelijk.
Ja, een hele slechte sketch uit Jiskevet volgens mij.
Ja,
ik heb de bel. Het lijkt wel of ze doden zijn gevallen.
Ja,
ze zijn gewoon uitgeschakeld voor de Europa Cup.
Mm-hmm.
Kost 10 miljoen maar.
KNVB-beker.
KNVB-beker. Ja, en natuurlijk dus voor de Europa League.
Okay,
ze kunnen inderdaad nog wel kwalificeren natuurlijk via de competitie.
Ja.
Maar deze man was toch ziek? Die was er niet eens bij.
Nee.
En die biedt dan zijn verontschuldiging omdat hij de zogenaamde verantwoordelijkheid neemt. Dat hij daar beter kunnen op gaan zitten.
Maar het is toch het sprookje van Spakenburg? Het is toch niet de teleurgang van FC Utrecht? Dat kan toch altijd een keer gebeuren als FC Utrecht zijnde?
Maar jij haalt dit naar voren.
Ja, maar daarom denk ik
niet.
Nee, maar ik bedoel meer van, het is toch... Je moet dan als FC Utrecht denken van, is gebeurd en vrijdag moeten we weer. Dus vandaag.
Ja, maar dit weer over Utrecht.
Maar dit is
heel graag Spakenburg hebben.
Om die supporters weer zoet te houden. Echt enorm ingestudeerd door de mediaafdeling. En misschien vanuit de directie van roep dit nou maar, want de supporters zijn boos.
Mm-hmm.
Ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Wat was hetgeen wat Spakenburg wel had en Utrecht niet?
Nou, buitenspelers. heel veel passie, heel veel strijd. En ja, je kunt een keer stunten in de beker, maar als je met 4-1 in de Galgenwaard wint.
Mm-hmm.
Zag ook de uitslagen van Utrecht na de winterstop in de Galgenwaard. Ze hadden gewonnen van Heerenveen, Excelsior, dat is niet zo knap. Maar Feyenoord op gelijkspel gehouden, PSV op gelijkspel gehouden. Ja, en als Spakenburg daar dan met 4-1 wint, doe je wel iets goed.
En 5000 man op de tribune, hè?
Ja.
Het zat natuurlijk echt goed vol. Dus volgens mij zaten ze in het hele stadion verspreid, die van Spakenburg. En dat houdt natuurlijk toch wel de KNVB-beker strijd mooi, hè? Want in Engeland vinden we het allemaal prachtig. Of in Duitsland, als daar zo'n amateurclub doorgaat. Nou, dat vinden wij toch hier met z'n allen ook. Ja, vervelend voor Utrecht, maar dit heb je elk jaar nodig.
Ja? Vind je dat echt? Dat er zo'n ploeg gewoon door moet stijgen naar... Volgens mij was VVSB de laatste in 2016.
Ja, dat maakt het toch sensationeel. Daar ga je toch voor zitten. Al die, zoals Valentijn vandaag in zijn column schreef met ADO en PSV. Dat zijn, je hoeft niet eens de televisie aan te zetten. Je weet wat het wordt.
Ja, dan doe je op dat Dick Advocaat niet zijn beste elf had opgesteld, toch?
Ja, die had gewoon 7 man gespaard voor de wedstrijd van aanstaande maandag tegen Heracles Almelo. Maar ja, garanties tot de voordeur. Het geeft geen enkele garantie. Hè. Ik was eerder januari de eerste bekerronde toen van 2023 was Excelsior AZ. Marinus Dijkhuizen deed dat ook, want ja, het was zo belangrijk. De competitie was veel belangrijker.
Mm-hmm.
Ja, prima. Hij lag eruit. En daarna heeft Excelsior gewoon een vrije val in de Eredivisie gemaakt. 4 punten uit 8 wedstrijden gehaald. Alleen gewonnen van Volendam thuis. Dus ja, het gaat helemaal nergens over. En je kan een hoop geld verdienen. Je kan eventueel voor een stunt zorgen. Dat heeft Spakenburg laten zien.
Mm-hmm.
Ja, dan kom je in een halve finale. Speel je bijvoorbeeld bij Feyenoord of bij Ajax. Vol stadion. Weet je wat je dan ophaalt aan geld? En ja, het kan raar lopen. Je kan zelfs de finale halen. Dus maar als dat vertrouwen en dat geloof er totaal niet is. Ja. Al niet bij een trainer. Ja, dan houdt het natuurlijk wel heel snel op. En zo stelde ADO zich ook op.
Ja, dus jij wil eigenlijk eerder een excuusvideo van Dick Advocaat dan van Silberbauer?
Ja.
Ja.
Nou, en hoe heet dat, als Dick dadelijk wint van Heracles Almelo, dan roept iedereen natuurlijk geweldig, Dick, geweldig gedaan. En Oké, prima. Maar ja, ik vind het ook het bedotten van de fans. Hè. Je verwacht gewoon het sterkste team. En dat vond ik ook bij Ajax. En dan wordt er gezegd, ja, medische verhalen. En medisch zit een aantal, die zitten aan hun tax. Nou, ik denk dat Roelie echt niet aan zijn tax zit. Mm-hmm. Hè? Want die heeft geloof ik 7 wedstrijden gespeeld. Nou, die heeft de hele maand november, december is die vrij geweest. Want hij alleen maar op de bank gezeten bij het WK.
En verder wel een goed verhaal, hè?
Voor de rest een uitstekend verhaal van Heitinga, ja. Dus nee, maar dat het is allemaal van die onzin. En ik begrijp best dat je 1 of 2 spelers rust geeft. Maar er zit dan de hele Vijverberg zit vol.
Ja.
Nou, en dan verwacht je toch ook iets?
Ja, ze gingen,
je mag er ook de supporters, mag je er ook wel wat bieden dan?
Ja, het hoogtepunt van de Graafschap supporters was dat volgens mij Sanchez in een molshoop of in een hoop trapte en dat hij dan op zijn snuffert ging. Toen dacht ik van, was als dit dan het hoogtepunt is van de wedstrijd, als de Graafschap
supporters. Was dat bij die 0-1 of daarna?
Daarna volgens mij zelfs.
Maar even terug naar Spakenburg.
Ja.
Wat willen de Spakenburg supporters nu?
Ja, daar
waar willen ze heen? Willen ze naar de Kuip? Willen ze naar de Arena? Willen ze?
Nou, ik ben vooral benieuwd. Zou de KNVB toen Ajax, Feyenoord en Spakenburg doorgingen ergens hebben gevloekt? Denkend aan wellicht een halve finale of een finale op zondag?
Nee,
dit is een mooie kant toch niet?
Ja, nee,
je hebt de top 3 en dan de uitzondering.
Ja.
Spakenburg, ja. Wat wil je nog meer? De top 3 is volgens mij 18 jaar geleden. Traditionele top 3.
Mm-hmm.
Die in een halve finale verschenen. Dat is 18 jaar geleden. Nou, en dan heb je nog een amateurclub erbij. Ja,
ja, maar die niet voetbalt op zondag.
Die niet voetbalt op zondag.
Staat in de statuten.
Die halve finale is ook niet op zondag, hè?
Nee, maar de finale uiteindelijk wel. Stel je nou voor dat zij die finale bereiken. Ja. Wat gaat er dan gebeuren?
Moet die finale op een andere dag gespeeld worden.
Kan dat?
Ja, natuurlijk.
Ja, echt?
Hij is al wel vaker op zaterdag gespeeld.
Ik heb geen.
Hij is op een hemelvaartsdag ook gespeeld.
Oké. Okay.
Ik weet niet of dat man geen Spakenburg is. Nee.
Moeten we even de reglementen op naslaan. Hey, en qua halve finale. Ik had het net even voordat we zouden beginnen even met Mike over. Zouden de warme en koude ballen
voor een gesprek gevoerd?
Ja,
zeker.
Maar dat
wij passeren elkaar wel eens op de redactie.
Ja. Hein heeft een keer koffie voor me gehaald. Dat was wel aardig. Dankjewel, Hein.
Verlang nou zo naar die Pim.
Maar
tenminste niet dat soort voorgesprekjes.
Oh ja.
Het was 18 jaar
geleden. Die doet gewoon koud en kil tegen jou en die loopt gewoon door.
Kom maar op met je 1-2'tje.
Maar het was 18 jaar geleden. Dus de KNVB moet nu die warme en koude balletjes weer van stal halen.
Ja, want?
Ja, dat moet natuurlijk in de halve finale Feyenoord-Ajax worden.
Is dat zo?
Of Ajax-Feyenoord.
Vinden jullie dat ook?
Nee, maar dat wil de KNVB wel.
Maar ja, de KNVB wil dat ook niet, Mike.
Dus eigenlijk moeten we een waarnemer neerzetten bij de loting zaterdagavond. De
KNVB wil een finale Feyenoord-Ajax. Het gaat over 2 wedstrijden.
Ja, maar volgens mij
haal je het dubbele geld binnen.
Maar in 2010 is dat ook gebeurd. En toen werd er daarna gezegd, dit gaan we nooit meer doen.
Nee, dat kunnen ze wel zeggen. Maar op het moment dat Abu Talib zegt, van er komen geen Ajax-supporters in Rotterdam.
Nee.
Dan houdt het gewoon op.
Kan dat nog steeds niet?
Nee, tot dusver kan het nog steeds niet.
Nee.
Dus misschien dat hij daar een uitzondering voor maakt. Maar ik zou zeggen, als clubs, we spelen gewoon een dubbel.
Marcel, kijk jij hierna?
Nou, gaat de Abu Talib niet doen. Daar is hij heel duidelijk over geweest. En ik denk dat er ook niemand in Rotterdam verwacht dat het de komende 10 jaar nog gaat gebeuren.
Een Ajax Feyenoord? Met
uitsupporters.
Okay.
En andersom ook.
Ja.
Dus de koude ballen?
Ja, die moeten tevoorschijn komen. Want dan moet ik in de halve finale gespeeld worden.
Ja. Okay.
PSV Spakenburg.
Maar met een dubbele finale is iedereen winnaar. Je hebt 2 geweldige wedstrijden. Mm-hmm. Geweldige beelden op naar die wedstrijden. Je moet alleen ergens een datum weten te vinden. Nou, dat moet in principe niet zo moeilijk zijn.
Nee.
Alleen Feyenoord zit nog wel in de Europa League. Dus de KNVB die vaart er financieel wel bij. Ajax vaart er financieel wel bij. Feyenoord vaart er financieel wel bij. Sportief geweldig om mee te maken. Ja, dan denk ik, en geen politiekosten of nauwelijks politiekosten. Dus ja, waarom niet? Laat dat alsjeblieft de finale zijn.
Oké, nou staat genoteerd. Laten we even naar de stellingen
gaan. Denk ik dat Feyenoord thuis tegen Spakenburg loopt. Wat denk jij?
Ja, dat wilde die coach heel graag.
Spakenburg wilde dat graag, had ik het idee. Omdat ze al tegen PSV en Ajax hebben gespeeld in de eerdere beker toernooi.
Arne Slot wil het ook heel graag.
Ja. Mike vroeg ook welke tegenstander Heitinga heel graag wilde.
John, heb jij voorkeur voor een tegenstander in de
ogen? Nou. Ik denk dat die antwoord wel, of de vraag wel beantwoord is, denk ik.
Door het lachen. Spakenburg thuis, denk ik.
Ja, weet je, ik denk dat ik Je kan iets wensen, maar...
Gewoon afwachten.
Afwachten.
Nou, Mike.
Ik denk dat hij ook wel Spakenburg wil.
Ja? Oké, okay. Laten we naar de stellingen gaan. Lijkt me een goed idee. Spakenburg gaat de finale van de beker halen.
Oneens.
Oneens.
Totaal oneens.
Warme en koude ballen. Ik ken het fenomeen.
Eens.
Oneens.
Ja, ja.
Oneens. Jongens, dat is de laatste keer dat ik kom.
Ja, ja, ja. Ja, het niveau moet wel een beetje omhoog. Ja. Feyenoord pakt de dubbel.
Oneens.
Eens.
Eens.
Vitesse moet een nieuw stadion bouwen.
Oneens.
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 Begrijpelijk dat advocaat voorsorteert op de wedstrijd tegen Heracles.
Oneens.
Oneens. Hadden we net toch al gehad, of niet?
Ja, maar toch nog even in stelling vorm.
Eens.
Moeder Steven Bergwijn moet in dienst bij Ajax.
Eens.
Oneens.
Oneens.
En met Harry Kane is de selectie... met Harry Kane in de selectie wordt United kampioen.
Oneens.
Ja, eens.
Oneens.
Ja, ik doe op een uitspraak volgens mij van Gary Neville. Die zei van als zij nou Kane halen, dan is dat elftal compleet. Zie je dat in korte termijn gebeuren, Marcel? Op korte termijn gebeuren?
Nou, Kane zou geloof ik al 10 jaar lang elk seizoen vertrekken. En iedere keer gebeurt het niet. Het gaat natuurlijk alleen maar om het feit dat die jongen nog nooit een prijs heeft gewonnen. En dat hij eigenlijk een Van Persie moet doen. Hè, die bij Arsenal zat. Ging naar Manchester United. Toen werd hij meteen kampioen. Schoot ze met al zijn doelpunten naar de titel. En daar hoopt men op. Omdat Rashford in zijn eentje als spits is niet voldoende. En Weghorst is ook niet de doelpuntenmaker.
Nee. Dat is man van de assist op dit moment.
Ja, dat wel. Goed, het is wel grappig hoe die van de week die goal probeerde te claimen toen hij dat eigen doelpunt erin ging. En hij rende als een idioot naar de cornervlag. Maar hij had heel die bal niet aangeraakt.
Ja. Hij gaf wel nog de assist die leidde tot de 3-1. Ja. Is er een mogelijkheid dat hij nog blijft in Manchester?
Ja, die is er zeker.
Ja?
Ja, als hij zo goed blijft functioneren in de groep. Zoals nu. Mm-hmm. Want hij, in de ogen van Ten Hag doet hij het echt goed. Ja, en Ten Hag bepaalt op dit moment alles bij de club. Dus die kan ook bepalen van nou, ik wil hem houden. Vooral omdat hij fysiek zo sterk is. Kijk, Martial kan die bijna geen wedstrijd opstellen. Want die is fysiek nooit klaar. En Weghorst kan die 3 keer in de week opstellen. Want die schijnt zelfs op de training zo verschrikkelijk hard te lopen. Die loopt iedereen eruit. Die gaat als een beest tekeer. Ja, en dat inspireert wel die groep. En dat is wel wat hij nodig heeft. Casemiro, De Gea en Weghorst zijn beesten op de training.
Ja.
Daar zit wel een heel grappig verhaal achter trouwens. Die Weghorst die speelde bij AZ. En toen ging hij op weg naar Wolfsburg. Toen is hij een traject ingegaan met een personal trainer. En vanaf dat moment is hij echt berensterk geworden. Toen heeft hij geroepen, dat hadden we veel eerder moeten doen.
Mm-hmm.
Maar ja, hij is wel gekomen waar niemand ooit had gedacht dat hij zou komen. En dat is inderdaad op basis van een geweldige fysiek.
Je ziet het sowieso meer bij voetballers, dat ze steeds vaker een persoonlijke trainer in arm nemen.
Hij heeft wel een heel leger, geloof ik. Hè? Want hij heeft een persoonlijke trainer. Hij heeft een fysieke trainer. Hij heeft een fysiotherapeut. Hij heeft een mental coach. Hij heeft, ik geloof dat hij 6 of 7 man om zich heen heeft.
Ja, dat heeft
bekostigt hij zelf.
Zijn zaakwaarnemer Simon Tjommer, die heeft dat geregeld. Die personal coach. Bij mij heeft het niet geholpen, Tom Grotendorst. Maar het is een jongen die daar heel goed mee overweg kan.
Is toch logisch ook als je anno 2023 profvoetballer bent, dat je dat soort mensen om je heen hebt?
Ja, maar in eerste instantie gaat het natuurlijk om kwaliteit. Je moet wel kunnen voetballen. Mm-hmm. Kijk, we kunnen bij jou ook iedereen eromheen zetten.
Maar heel veel beter wordt het niet.
Dan gaat het echt niet veel beter worden. Hoor.
Gewoon weer terug.
Naast die kwaliteit, dan gaat het ook om mentaliteit.
Ja, nou, dat is ook het ontbreken aan deze kant van
dus,
de tafel.
Dus kijk, dit is wel een exceptioneel geval en een bijzonder geval. Een beetje een Dirk Kuyt geval. En er zijn ongetwijfeld ook wel anderen die het ook proberen. Maar ja, je moet ook nog de kans krijgen. Als Ten Hag geen trainer had geweest van Manchester United, had Weghorst nooit naar Engeland teruggegaan. Dus het moet af en toe ook wel meezitten. Maar dit is zo'n bijzonder verhaal.
Ten Hag bekert een ronde verder. Wint van West Ham. Waar gaat dit eindigen? Heb je enig idee, Marcel? Oh. Ik vroeg het af vorige week ook, maar het lijkt elke week mooier te worden. Heb ik het idee?
Het wordt ook mooier. En in Engeland zag je... Dus ook dat de afgelopen maanden langzaam de toestroom van media ging toenemen. En dat is nu helemaal op een hoogtepunt. Want als hij nu moet gaan praten, dan zit heel de zaal vol. Mm. Alle televisiezenders zijn er. Sky Sports, BT, de BBC. De kranten. En de kranten moeten opnieuw gesplitst worden. Zoals dat vroeger ging bij Ferguson. Je hebt altijd die verdeling van een persconferentie waarbij Ten Hag dan de dagbladen en de televisiezenders toespreekt. En dan vervolgens moeten de zondagskranten, dat zijn die jongens die wat dieper op de materie ingaan, wat grotere verhalen, grotere interviews maken, die moeten apart worden gezet in een kamer een beetje van deze ruimte. Mm-hmm. En die gaan dan wat dieper met Ten Hag zitten praten. En heel mooi, een week nadat Ferguson met Ten Hag dat bekende etentje had, hè, met z'n tweetjes, dat ze gefotografeerd werden, is opeens deze week de hele groep klaar voor het gesprek met Ten Hag. De mannen van de zondagskranten. Mm-hmm. En toen werd verteld, jongens, we gaan naar een andere zaal, naar een andere kamer. En dacht iedereen, maar wat raar, we zitten altijd hier op donderdag of vrijdag. En toen werd duidelijk dat ze na zoveel jaar teruggingen naar de kamer van Sir Alex Ferguson. Die was al die jaren niet gebruikt. En dan kan je denken van, ja, is dat zo bijzonder? En ik denk dat het wel bijzonder is, want het is heel symbolisch. Ik denk dat Ferguson zijn toestemming heeft gegeven om in de traditie van United die kamer weer te gaan gebruiken. En die journalisten vonden het allemaal geweldig, want ze hebben hem al als een soort nieuwe Ferguson neergezet. Veel te vroeg, denk ik. Maar dit past helemaal in het straatje, in de hype en het bewieroken van Ten Hag, zolang het goed gaat.
Ja, je bent ook een aantal keer bij Manchester geweest. Je had de laatste keer had je een sjaal van Anthony mee. Zijn er eigenlijk ook al sjaals met het hoofd van Erik Ten Hag?
Heel veel zelfs. Ja? En de vorige keer wilde ik ze meenemen, maar toen waren ze uitverkocht. Dat was januari. Hè? Dat was, ik heb die petjes iedere keer meegenomen met allemaal verschillende teksten. Ze zijn er nu zelfs met gouden letters. Hè? Ja. Want in het begin waren het geloof ik zwarte en witte letters. En nu wordt zijn naam in goud op die pet al gezet. En die man waar ik ze altijd haal, die heeft een hele grote kraam op de hoek van het stadion. En die zegt, ik ga nu 3-dubbel bijbestellen, want ik kan gewoon niet aan de vraag voldoen. En in het begin hebben we er enorm om gelachen, want we dachten, dit is gekkenwerk, het klopt helemaal niet. Jullie geloofden hier ineens dat ik echt bij een kraam met Ten Hag petje stond.
Maar in de stromende regen was dat volgens mij nog, hoor.
Ja, dat wel. Ja, die foto laten we nooit meer zien. Maar
toen ben je toch ook thuisgebracht door de... Nee, teruggehaald door de vrouw van Erik Ten Hag, toch?
Was in januari. Ja, nee, die wist niet dat dat ik een heleboel van die petjes had gekocht. En die zaten in een tas en die had ik laten staan in een VIP-box daar op Old Trafford. En ik dacht, ik kan niet zeggen dat ik hier rondloop als journalist. Neutrale journalist zijn wij altijd met een hele tas vol petjes voor de Telegraaf-podcast. Ja. En ze was al geen fan van de Telegraaf.
Nee? Ja, nu wel natuurlijk.
Ik hoop het.
Ja. Waarom was zij geen fan van de Telegraaf?
Nou, dat had iets met de periode bij Ajax te maken waarin hij begon. Ik
kan me er geen voorstelling bij maken.
Nee, ik zal het even goed maken met hem. Maar nee, als hij verliest van Liverpool, staat hij gewoon 14 punten achter.
Nee, kijk, daar zijn we weer.
Met 12 wedstrijden te gaan. Dat is gewoon een einde verhaal voor de competitie.
Ik probeer het af en toe een beetje enthousiast te maken.
Dus ja.
En maar daarvoor zit je
ook. Ja, waar hebben we het dan voor over?
Precies. Dus. Ik zei dat de moeder van Steven Bergwijn in dienst moest komen bij Ajax. We hadden het er vorige week ook over. Toen was jij nogal kritisch op het feit dat Bergwijn zich zo liet gaan. Onder andere tegen de wedstrijd tegen Union Berlin. Ik vond het vrij opvallend dat hij zich zo uitsprak van, ik ben door mijn moeder gebeld. Die heeft gezegd, ophouden met dat gedonder en nu kap ik ermee. Dat moet toch gewoon, de leiding van Ajax moet dat toch zeggen?
Ja, maar dat is hem ongetwijfeld.
Die zeggen dat ook wel, ja.
Dat is hem ongetwijfeld ook door de leiding van Ajax. Alleen, dit was een heel leuk interview met Hans Kraaij bij ESPN.
Ja, na afloop van de wedstrijd tegen de Graafschap.
Tegen de Graafschap, waarin hij scoorde voor het eerst in 4 maanden weer een keer. Dus ja. Het was na 13 wedstrijden dat hij weer een hele mooie goal maakte. Niet heel goed verdedigd door de Graafschap, maar laten we dat niet al te hard roepen.
Je had er heel veel verdedigers opgesteld, maar die waren ineens nergens meer te bekennen.
Nee.
Maar hij maakte een schitterende goal.
Ze gunnen die jongen ook even zijn doelpuntje.
Ja.
Nou, misschien belangrijk voor de restant van de competitie. Maar daarin gaf hij, in dat interview gaf hij dus aan dat hij door zijn moeder was aangesproken van, elke keer als ik een opstootje zie, dan zie ik jou erbij staan. En dat wil ik... wil ik niet meer hebben. En hij luistert naar zijn moeder, dus als het goed is dan...
En zijn moeder luistert naar deze podcast.
Kan niet anders. Ja. Zouden meer moeders zich moeten roeren in het voetbal, wat dat betreft?
Ja, dus... iedereen is natuurlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van zijn kind. En als jouw kind zelf zegt dat hij een kort lontje heeft en misschien wel te veel bij opstootje staat, dan mag elke moeder zich met de kind bemoeien.
Wat een
sommige journalisten zouden het ook wel willen, denk ik.
Wat?
Dat de moeder moeders ze meer mee gaan bemoeien.
We hebben helemaal geen boeiende podcast meer. Dat denk ik dat het...
Is allemaal in beeld, hè, dit. Is allemaal in beeld.
Zitten ze, hoor, met z'n allen. Tjonge.
Nee, maar nog even op Bergwijn terugkomen.
Leuke moeders dan, hè?
Ja, nee, dat snap ik.
Ja, oké. Okay. Nee,
ja, zoals... welke
zoals
naam,
mevrouw Bergwijn.
Welke naam noemde je nou net? Van dat model?
Een model,
dat Vlaamse was... model, waar jullie allemaal helemaal lyrisch van werden.
Wendy van Wanten, dat is een Nederlandse.
Wendy van Wanten.
Ja.
Okay. Hoe kwamen we er eigenlijk op?
Oeh, dat weet ik niet meer.
Dat weet ik ook niet, nee. Maar hoe kwamen we er vanaf?
Dat was een guilty pleasure van heel veel mannen in die tijd. Hè?
Maar dan hebben we het over de jaren.
Ja, Marcel zei ze weet van Wanten, maar dat was weer wat anders.
Chef van Oekel en zo. Maar welke jaren hebben we het over? Even voor de Millennium Club.
80, denk ik.
80. Dus ook 80. Jaren van deze...
James Last. Ja,
grootheid.
Ah, daar gaan we straks nog even over door. Want er komt een verzamelbox.
Ja?
Dat is natuurlijk cool op de molen van Valentijn Driessen. Maar nog heel even terug naar Bergwijn en Mike. Want je was nog niet uitgepraat en we zaten er doorheen te tetten.
Nou, dat het voor die jongen te hopen is. Hij schijnt fitter te zijn dan in zijn tijd bij PSV en bij Tottenham Hotspur. Dus te hopen dat hij nu de weg naar boven weer heeft ingeslagen.
Hij is wel geselecteerd voor het Nederland. Voorgeselecteerd.
Voorgeselecteerd.
Ja.
Maar daar komen we zo ook nog op, denk ik.
Vind je dat terecht? Dat een jongen die 3 maanden eigenlijk vrij weinig laat zien?
Nou ja, ik vind Bergwijn heeft in het Nederland zelf al wel altijd geleverd. En is
ook op het WK?
Nou, dat op zich wat minder. In ieder geval tijdens de interview toen wat minder. Maar hij heeft zeg maar Van Gaal toen wel in die wedstrijd tegen Noorwegen naar het WK toegeschoten. En ja, Koeman gaat weer met buitenspelers spelen. Dus
ja.
Ik denk dat het op zich wel logisch is dat hij in een 37-koppige voorselectie zit.
Ja, er zit bijna iedereen in.
Iedereen van het WK zit erin. Of je moet echt geblesseerd zijn. De enige die volgens mij die niet geblesseerd is en die er niet bij zit, dat is Pasveer.
En Luc de Jong.
Ja,
maar die heeft bedankt.
Ja.
Dus.
En terecht dat pas weer niet geselecteerd is.
Ja, vind ik wel terecht, ja. Ik vind wel als keeper moet je wel wedstrijdritme hebben. Moet je gewoon iedere week spelen. Hij heeft nu van de week natuurlijk wel goed gedaan tegen de Graafschap. Was ook niet zo moeilijk. Maar die andere jongens die erbij zitten, die Bart Verbrugge, die maakt dan zijn debuut in die selectie. Nou, dat vind ik heel goed dat ze verder kijken dan alleen de geëikte namen.
Mm-hmm. Wat is de opvallendste naam met deze selectie?
Nou, het opvallendste trio is natuurlijk dat Feyenoord wordt beloond voor de koppositie in de Eredivisie met 3 spelers die het eigenlijk ook bijna iedere wedstrijd waarmaken. Moet ik je zeggen dat Wiever tegen Heerenveen niet heel goed speelde. Nee. Hartman die speelde wel heel erg goed tegen Heerenveen en Geertruiden ook. Alleen Wiever die speelde wat minder. Maar ja, dat is hem wel vergeven toch. 1 wedstrijdje minder. En het is pas de voorselectie.
Ik denk dat het ook een beetje de aansporing is voor hem om zo te blijven presteren. Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij straks bij de definitieve selectie zit. Ik denk dat voor Wiever veel belangrijker is dat hij in de Europa League laat zien wat hij kan. Wat jij nu aangeeft in een belangrijke bekerwedstrijd, ja, dan is het wat minder. Hoeveel topwedstrijden heeft hij gespeeld? Ja, dan kan iedereen zeggen na de winter had Feyenoord een zware serie. Maar dat is de Eredivisie. Laat hem maar over 2 wedstrijden straks tegen Shakhtar wat laten zien en misschien verder.
Zou het ook een motivatie zijn voor Steven Bergwijn om nu te weten van je zit in de voorselectie? Maar je bent er nog niet?
Nee, want het is wat Valentijn denk ik zegt, dat iedereen die op het WK was gewoon automatisch in die voorselectie zit.
Ja.
Dus ik denk niet dat dat echt een signaal aan Bergwijn is.
Nee, want zelfs Andries Noppert is geselecteerd. Die heeft ook geen wedstrijd
die
gespeeld.
Die nog geblesseerd is, ja.
Ja.
Maar er zitten ook wel wat andere opvallende namen in de selectie.
Ja, vertel.
Ja, in ieder geval de keepers. Scherpen, Sillissen en Vlekken zijn weer terug. Nou ja, dat zei Valentijn net ook al. Maar Botman is erbij.
Terecht?
Ja, dat vind ik wel terecht. Als je ziet hoe die het in de Premier League doet. Nou, Brobbey en Gravenberg die krijgen misschien de kans om te laten zien dat ze toch ten onrechte gepasseerd waren voor het WK. Veerman zit erbij. Was ook niet in beeld bij Louis van Gaal. Dus misschien dat Koeman toch wat meer gecharmeerd van hem is dan van Gaal. Mm-hmm. Ja, en Tete. Genie Tete, die het heel goed doet in de Premier League bij Fulham.
Is deze voorselectie logischer dan die van Gaal?
Die voorstellen, alle spelers van Gaal zitten erbij.
Ja.
En we leven nu, 4 maanden verder. Toen zaten we begin november. Ja. En ik begrijp best dat er nu hele andere jongens bij zitten. Maar ja, als je 37 man moet uitnodigen, dan zitten er altijd andere jongens bij dan als je 26 man mag vragen.
Ja. Toch?
Maar hij heeft in wezen 3 elftallen geselecteerd. Hè? Want 37 man, ja, daar kan je 3 teams van samenstellen. Dus hij heeft elke positie gewoon 3 keer bezet in zijn hoofd. En nou, dan zullen er heel weinig zijn van het WK, denk ik, die afvallen.
Ja, echt?
Ik denk dat dat heel beperkt zal zijn.
Ja, interessant is ook Daley Blind. Hè. Staat op 99 in het land. zit er bij. Maar die speelt natuurlijk bijna niet bij Bayern München.
Dat je die tegen Gibraltar nog even erin zet.
Zo'n 100ste. Ik denk dat Koeman wel een type bondscoach is dat die iemand als Daley Blind zoiets gunt. Want bij Wesley Sneijder heeft hij hem ook op weg naar zijn recordaantal interlands geholpen.
Ja, nog heel veel over Bobman. Die
Wijnaldum zit er ook nog bij, hè?
Ja.
Die heeft pas volgens mij deze week voor het eerst in de basis...
Bij Roma
gespeeld.
Had hij zijn been gebroken, toch?
Ja.
Is het dan logisch dat je geselecteerd wordt? Moet je senioriteit toevoegen aan zo'n selectie, Marcel? Ja,
ik denk dat dit een heel belangrijk signaal is naar Wijnaldum toe en naar het stempel wat Koeman zal gaan drukken. Want die is altijd loyaal geweest naar Wijnaldum. En hij heeft natuurlijk gezien dat Van Gaal Wijnaldum heeft laten vallen. Wijnaldum en Virgil van Dijk zijn de beste vrienden altijd geweest in die hele Liverpool-periode. Ik denk dat dit echt een sterk signaal is naar we gaan het toch ietsje anders doen.
In wat voor manier dan?
Nou, Koeman geloofde ook altijd in het duo Wijnaldum Depay. Die waren echt, nou ja, Vaanten heeft meer zicht op die statistieken dan ik. Ik weet niet of het op dat lijstje staat. Maar er was op een gegeven moment een periode waarin Depay en Wijnaldum scoorden en assist gaven aan elkaar. En ja, dat was gewoon een hele goede periode onder Koeman. Dus ik denk dat hij die tandem ook wel weer in ere wil herstellen.
Ja, hij zegt gewoon van, dat heeft hij een paar keer tegen hem gezegd, jullie hebben nooit gefaald onder mij. En nu spoort hij ook deze jongen aan. Zo van, ik geloof nog steeds in je. Of je topfit bent of niet nu. Dat moeten ze nog zien. Maar hij laat zien dat hij wat hem betreft nog bij hoort. En dat is wel een heel sterke steunbetuiging. En dat hij er anders over denkt dan Van Gaal. Over zo'n man als Wijnaldum.
Ja. We gaan natuurlijk ons opmaken voor Frankrijk en Gibraltar. Denk je dat daar ook twee totaal verschillende elftallen gaan spelen? Of dat hij gaat vasthouden aan hetzelfde basiself om een soort spelprincipe of spelsysteem erin te laten slijpen?
Ja, tegen Frankrijk wordt het natuurlijk wel heel leuk. Koeman heeft wel aangegeven dat het waarschijnlijk weer 4-3-3 gaat worden. Maar of dat tegen Frankrijk al gaat gebeuren.
Zou je dat doen?
Ja, ik ben de bondscoach niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je tegen Frankrijk nog wel voor 5 verdedigers kiest. Al is dat tegenwoordig geloof ik een 3-4-1-2. 3-4-2-1.
Ja.
Dus dat,
ik zat even te tellen in mijn hoofd. Wat zouden jullie doen?
Koeman is altijd een hele realistische coach geweest. Bij Feyenoord schaamde hij zich er helemaal niet voor om bij Groningen uit met 5 verdedigers te gaan spelen. Hè. Dat is volgens mij de begin geweest van Gaal zijn tactiek.
Ja, toen de tijd, voor 2014. Ja.
En als het hem uitkomt in een wedstrijd om 4-3-3 te spelen of 3-4-3, dan doet hij dat ook. En in dat opzicht heb ik hem bij Feyenoord in die periode, toen ik hem wekelijks meemaakte, als een hele kundige, tactische coach leren kennen.
Mm-hmm. Hangt ook af hoe Frankrijk speelt. Hè. Als Mbappé als een van de weinige spitsen speelt, dan kan je het wel doen. Maar speelt hij echt aan de buitenkant, dan zul je toch echt iemand bij moeten zetten.
Ja,
je kan niet de hele buitenkant laten lopen. Je kan niet Dumfries, die kan het misschien nog wel belopen. Maar dan loopt hij de hele boel loopt hij plat vanaf de linkerkant. Mbappé, dat heeft hij natuurlijk met de WK natuurlijk ook een paar keer gedaan. Dus daar zal het ook wel van afhangen.
Vinden jullie het overigens logisch? Bij de voorselectie kwam natuurlijk ook het nieuws van Luc de Jong. Vind je het logisch dat hij stopt als international?
Ja, en er kwam net voordat Koeman, 50 minuten voordat Koeman de voorselectie bekendgemaakt was. Er stond ook een stukje van Ronald Koeman was ook bijzonder verrast dat Luc de Jong er niet bij was. Nou, dat was natuurlijk gewoon de vlucht naar voren. Weghorst en Jansen zijn gewoon de twee spitsen voor Koeman. Samen met Depay dan, maar achter Depay. Maar Luc de Jong natuurlijk niet meer. Ook bij het WK heeft hij... Is hij nog wel ingevallen bij de wedstrijd tegen Argentinië. Maar je ziet bij PSV dat het natuurlijk ook wel meer moeite heeft om het verschil te maken. Dus ik denk dat dit de vlucht naar voren is geweest van Luc de Jong.
Zou dat echt zo zijn?
Nou ja, waarom moet je het zeggen? Hè? Je kan ook zeggen van, ik zie het wel. Het is ook zo wel dat hij heel veel interlands heeft laten lopen in de tijd ook van Louis van Gaal. Terwijl hij wel fit was, maar dat hij wel de wedstrijden liet lopen. Ook toen hij bij Barcelona goed deed. Dat hij ook niet opgeroepen werd.
Het aantal interlands verbaast hem ook een beetje wat waard. 39.
Ja,
dat is niet heel veel.
Robin van Persie zei altijd, voor Oranje zeg je nooit af. Of dat geef je nooit op.
Nee.
Dan blijf je, voor je land blijf je altijd beschikbaar.
Ja.
Je weet nooit in welke omstandigheid ze komen. En als er nou volgend jaar, stel dat er nou twee en een zware blessure oplopen. En Koeman heeft hem nodig.
Ja.
En dan klopt hij bij Luc de Jong aan en zegt Luc, nou ja, ik ben gestopt.
Ook, een zwaktebod eigenlijk als voetballer, dat je al zegt van ik doe het niet.
Vind ik wel.
Ja. Nou, we hebben zaterdag Jasper Cillessen in de krant, kopen die krant.
Ja.
Maar Jasper Cillessen zei het ook, die heeft natuurlijk een enorme tik op zijn kaak gekregen van Van Gaal door gepasseerd te worden voor dat WK.
En daarvoor al van de Boer.
Ja, die liet hem thuis voor het EK. Maar ja, die zegt ook van, ik heb in een gesprek met Patrick Lodewijks wel aangegeven dat ik gewoon beschikbaar ben.
Ja.
Hij heeft een periode gehad, hij moest er wel even over nadenken. Het kwam goed uit dat hij in Valencia werd geveld door een darminfectie, 10 dagen op bed moest liggen. En toen heeft hij erover na kunnen denken. En toen was het eigenlijk geen discussie. Die is gewoon weer beschikbaar.
Maar Jasper Cillessen heeft toch ook gewoon om zich heen gekeken en dacht van, nou, deze jongens die er nu bij zitten, die kan ik allemaal wel hebben. Toch?
Ja, maar dat dacht hij waarschijnlijk voor het WK.
Ja, maar dan heb je te maken met Van Gaal en zijn eigen verpatsen.
Nou ja, kijk, Cillessen heeft volgens mij in Oranje nooit echt teleurgesteld. Heel goed WK 2014 gehad, onder Van Gaal, die hem vervolgens passeerde in 2022.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat Cillessen wel een hele goede kans maakt, zeker door de absentie van Bijlo, om eerste keeper te worden.
Ja. Hebben jullie ooit een voetbal harder dan 100 kilometer getrapt?
170 kilometer, laatste keertje.
Harder dan 100 kilometer per uur? Ongetwijfeld.
Ja? Hoe heet de plaatselijke FC van Honselersdijk eigenlijk?
FC Honselersdijk.
FC Honselen, origineel.
Ja. Maar daarvoor bij Velo, bij de jeugd van Velo, deed ik het al regelmatig.
Ja? Ja. Dat was een uitgesleten spoor van jou naar de goal.
Ja. Hij is altijd hoog in het dak van het doel.
Hoe kom je daar bij 100 kilometer?
Nou, Sangaré, die heeft volgens mij top 5 hardste schoten aller tijden heeft hij gelost tegen ADO. 170 kilometer per uur.
Ik had nog niet de snelheid meegekregen. Okay.
Ja, en Vincent Janssen ook gisteren. Ook 120 kilometer per uur die vrijtrap.
Penalty.
Ik ging al aan mezelf twijfelen. Maar wat ik wel vond bij Vincent Janssen, die lijkt een soort revival te hebben gekregen bij Royal Antwerp. Die is in één keer weer helemaal op top of mind of zo.
Ja, dat heeft Louis van Gaal natuurlijk wel gedaan. Die heeft hem vanuit Mexico weer bij Oranje gehaald. En toen geadviseerd om een club in Europa te zoeken.
Mm-hmm.
Ja, en die is bij Antwerp wel op zijn plek.
Is Mark van Bommel...
Heb jij die penalty-serie niet gezien dan?
Wat, de penalty?
Van Antwerp.
Ja, ik heb de hoogtepunten gekeken en de penalty. Ja,
daar zat Janssen niet bij, nee.
Jawel, die schoot hem op de keeper.
Oh, dat vind je een hoogtepunt?
Nee, ja. De samenvatting, daar zaten de hoogtepunten aan vast.
Maar die was een dieptepunt, hoor.
Maar ik weet niet precies. Ik weet alleen dat Janssen de penalty niet heeft gemaakt.
Hoe noemde je dat nou? On top of?
Wat zei ik? Ik weet het niet meer. Nee. Was het weer niet was
hoop
die
onzin.
Goed? Ja, hoop onzin. Heel veel bla bla. Ja, ik zal wel weer... Wat zei je?
Is Pim terug?
Maandag is hij hier weer. Dan gaat hij gaat hij weer de burelen bestrijken. Ja, nu gaat het al helemaal mis. Nu
raak
ik onder druk. Laten we lekker naar James Last gaan.
Ja, gaat heel goed.
Wanneer is hij niet functioneel in zijn spier?
Even luisteren. Welke hit is dit van James Last?
Is gewoon Henk Wijngaard.
Ja.
Nou is iedereen wel afgehaakt, hoor.
Ja, denk je?
Ja.
Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas, of niet?
Aanstaande vrijdag, dus
je
vandaag...
Je hebt genomen met Betty Stemberg, denk ik, of niet?
Nee, James, dat is een fluitist. Hoor jij een fluitist hierin?
Ja.
Nee.
Ja, tuurlijk. Het hele orkest speelt altijd mee met James.
Jouw James Last, die heeft een verzamelbox uitgebracht.
Ja, hij is al een tijdje dood, hoor, James.
Ja.
Dus ik denk dat James weinig heeft uitgebracht.
Het is zijn zoon Ron.
Hij zit nog in je proefperiode, dus het is goed.
Zijn zoon Ron. Gaan we zo door of kunnen we nog gezellig hebben?
Heeft hij ook Last, of niet?
Ja, Ron Last. En er staat hier Ladies First, James Last. 50 cd's.
James Last. 50 vrouwen.
Unboxing. 50 vrouwen.
Ja.
Ga jij ook over?
Nee, ik verwacht hem van de platenmaatschappij.
Oh ja, natuurlijk.
Ja, Ron persoonlijk. Dat hij kon brengen.
For my dear friend.
Ja, zonder reclame in deze podcast had deze verzamelbox natuurlijk nooit uitgekomen.
Wat is je favoriete jaar van James Last?
James Last op klompen, 1974. 1974 is sowieso mijn favoriete jaar.
Met de hits zoals... Met hits zoals...
Met de vlam in de pijp.
Nee, ja, die staat op Holland 3.
Oh, staat die op Holland 3.
Ja.
Nee, ik ken ze niet allemaal.
Nou, goed. Dus deze heb ik voor jou.
Die ging ik bootje varen of zo.
Ja, bootje varen. Ja. En Klaartje of zoiets?
Ja, er ging iemand bootje varen, ja.
Jullie tijd. Kijk, jullie... Nee?
Geen idee.
Mike, wat voor muziek luister jij eigenlijk?
Nou, geen James Last.
Nee, maar wie wel?
Nou ja, ik ben geen hele grote muziekliefhebber.
Nee?
Laten we het daar niet over hebben.
Oké, en als we James Last horen, hebben we het natuurlijk over het buitenland. Gisteren was El Clasico. Eigen doelpunt Militao. Heb je genoten?
Nou, we hadden het net over Dick Advocaat. Hè, en dat je in feite fans hun geld moet teruggeven. Maar die naar Real Madrid Barcelona zijn gegaan, die verdienen allemaal hun geld terug. En dan moet Barcelona dan betalen. Die kunnen het niet betalen, maar die moeten het dan betalen. Want die hebben zich echt schandalig opgesteld daar in Madrid. En u roept Xavi, ja, dat was de verdienste van Madrid, maar dat was het helemaal niet. Want vanaf de eerste seconde liep Barcelona gewoon heel hard terug naar de eigen helft.
Mm-hmm.
Zelfs terug naar de eigen 16. En die zijn daar geloof ik twee keer uit geweest. En ze scoren één keer. Je moet niet vragen hoe. Hè. Via ging die bal.
Ja.
Dat leek al nergens op, maar dat was echt schandalig voetbal. En dan hebben we nu Ronald Koeman, die wil dominant aantrekkelijk voetbal spelen met het Nederlands elftal. In de geest van Ajax, in de geest van Cruijff, van Pep Guardiola, van Barcelona. Nou, je hoeft nu niet naar het huidige Barcelona te kijken. Koeman heeft er af en toe ook hier kritiek op gekregen op de manier waarop hij speelde met Barcelona.
Dat zeer zeker.
Nogal zeer zeker defensief
zeer
was.
Zeker.
Maar dit sloeg werkelijk alles. Dit sloeg er echt helemaal nergens op. Er was niets, helemaal in niets was dit FC Barcelona. Nou, en als ze nog een keer zou spelen, nou, dan zeg dan je abonnement maar op Ziggo. Want dan hoef je echt niet meer te gaan kijken.
Nou, ik zat net de Spaanse media, waar je 6 abonnementen op verkocht, geloof ik. Maar Ancelotti prees Barcelona, omdat ze hadden leren verdedigen.
Ja.
Dat is ook wel.
Dan moet je natuurlijk ze achter je oren gaan krabben. Als je dat soort complimenten krijgt.
Complimenten krijgen voor de coach van Real Madrid als Barcelona zijnde, dan doe je iets niet goed.
Ja, maar je wint wel.
Geweldig.
Jij bent meer niet van een
resultaat. Je wint nu, maar op termijn ga je zo geen wedstrijden winnen.
Okay.
Je kan geen reeks van 12 wedstrijden winnen op die manier.
Mm-hmm.
Dus je schiet er gewoon echt weinig mee op. Nou, we zullen zien hoe het in die volgende wedstrijd gaat. Want de Spaanse beker wordt over 2 wedstrijden altijd gespeeld.
Mm.
Misschien de finale in Nederland ook wel.
Ja.
Dus we gaan kijken als Real Madrid in Barcelona te gast is. Nee, het leek echt nergens op. En ik moet zeggen, Barcelona of Real Madrid is echt 9 van de 10 keer een genot om te zien. Ook tegen Atletico Madrid, toen hadden ze natuurlijk echt heel erg moeilijk. Maar ja, ze kiezen gewoon voor de aanval. En de goede spelers komen het meest aan de bal. En bij Barcelona is dat op dit moment helemaal niet het geval.
Ondanks dat is Frenkie de Jong wel echt heer en meester daar op dat middenveld.
Ja, hij is geweldig. Hij speelde echt geweldig, ook gisteren
weer.
Ja,
hij speelde gisteren niet goed, maar hij is toch wel een van de sterkhouders van dit Barcelona.
Nou, hij speelt iedere wedstrijd.
Ja.
Hij doet het prima, ja. Maar het kan allemaal wel veel beter. Ik denk dat hij onder Koeman nog veel meer gaat renderen dan zoals hij nu speelt bij Barcelona.
Ja.
En dat we dan hopelijk weer de Frenkie de Jong van 3 jaar geleden te zien krijgen. Van Ajax en van het Nederlands elftal toen.
Wat voor speler moet er dan naast staan bij Koeman?
Mats Wiever.
Ja? Toch nog even over die selectie. Hoe is er gereageerd binnen Feyenoord contraien? Over de selectie. Was het dan eindelijk van, hè, we worden eindelijk gezien?
Nou, ze hebben er wel al rekening mee gehouden dat er een paar jongens bij zouden zitten. Maar dat Wiever erbij zou zitten, denk ik, dat heeft niemand nog voorzien. Nee. Tuurlijk speelt hij aardig, maar kijk, Geertruida speelt over een hele langere periode voortreffelijk. En Wiever moet het toch, zoals ik net zei, nog wel een beetje laten zien.
Ja. Het verbaast me wel dat Jokkel Hato er nog niet bij zit. Die stond gisteren.
Ja, joh, die heeft 1 ingooi gedaan.
Gisteren voor de eerste in de basis bij Ajax. En meestal word je dan wel geselecteerd, toch?
Ja, precies.
Overigens wel een gigantisch groot talent, 16 jaar. En die deed het aardig tegen de Graafschap. Niet heel goed, vond ik. Maar
het is de Graafschap.
Daarom. Dus denk je dat nog heel even wachten met het Nederlands elftal, denk ik.
Ja, nog heel eventjes. Denk je dat dat soort jongens bij onder Heitinga veel meer zichzelf kunnen laten zien?
Ja, dat is natuurlijk wel een voordeel. Dat Heitinga jeugdtrainer is geweest. En ook trainer van jong Ajax.
Mm-hmm.
Dus hij kent die jongen en hij durft het ook om in de 80ste minuut tegen Vitesse, Wijndal, die de tweede helft heel ver wegzakte en de gele kaart pakte, om die aan de kant te halen. En Hato op te stellen. Ja, dat is nogal wat in een uitwedstrijd bij Vitesse. Maar die jongen die is. We hebben hem geïnterviewd. Dat zat echt werkelijk waar. Geen één bruikbare zin tussen, want die jongen zei ja, ja, ja en nog een keer ja. Mm-hmm. Op elke vraag ongeveer.
Maar als je 16 bent?
Ja, nou, dat is misschien ook wel logisch en dat moet hij ook nog allemaal leren. Maar hij is onverstoorbaar en Heitinga was heel positief over hem. Het is wel een van de grote talenten uit de opleiding van de Ajax.
Toch nog heel even terug naar Feyenoord, want Ajax is nu wel behandeld. Die wedstrijd tegen Heerenveen was zo'n klassieke wedstrijd waar je vroeger had gezegd dat Feyenoord, nou, dit wordt een lastige wedstrijd, maar in control, het was niet heel goed. En toch winnen ze hem. En
daarom zei ik er straks bij de stelling van haalt Feyenoord de dubbel.
Ja.
Bij Slot zit op dit moment alles mee.
Mm-hmm.
En ik sluit niet uit dat het zo mee blijft zitten. En haak ik een beetje in op wat Valentijn net zei. Kijk, als je heel veel verdedigt, dan kan het een aantal keren goed gaan. Maar geen enkele garantie dat je dan uitzicht blijft houden om te winnen. En wat doet Slot? Die gaat gewoon voor elke wedstrijd om te winnen. Hij kan een keer enorm op zijn bek gaan. Dat ging Pep Guardiola ook wel eens en nog wel eens. Maar je hebt wel de intentie om om elke wedstrijd naar je toe te trekken. En dat doet hij.
Mm-hmm.
Dus ja, die kans is best groot.
En de finale is thuis, sowieso.
Ja.
Voor Feyenoord, altijd.
Ja.
Dus dat is ook wel een voordeel.
Het is wel te hopen dat Danny Makkely Ajax-Feyenoord sluit op 19 maart. Want bij Heerenveen Feyenoord, ik vond het geen strafschop hoor trouwens. Maar alles valt vanaf het moment dat Arne Slot zich na Twente Feyenoord heeft geuit over de arbitrage. Valt ook qua arbitrage wel in het voordeel van Feyenoord.
Ja.
Jij volgt Ajax, hè, Mike?
Zeker. Ja, daar had Arne ook nog een opmerking over. Hoor.
Hij Feyenoord.
Ja, trouwens, Valentijn, je had een onderrondje met Arne Slot.
Een onderrondje?
Na afloop van de wedstrijd hebben we een interviews.
Oh, dat bij de interviews.
Dat je zei, die gasten die worden wel opgesteld, toch?
Die van Feyenoord, ja. Die geselecteerd worden van Nederland zelf, hoor. Ja, tegen Gibraltar.
Toen werd ons iets verweten.
Ja, Arne denkt nog graag in complotten. Ja. Dat wij heel erg voor Ajax zijn.
Zit er nog eentje naast me trouwens?
Nou, dat was net helemaal niet te merken.
Nee,
de hele uitzending nog niet.
Nee.
De hele podcast nog niet. Dus.
Maar Mike, je werkt wel bij de mainstream.
Maar vond jij het een penalty of niet?
Voor Heerenveen? Ja, eigenlijk wel. Eerlijk gezegd wel.
Bij 0-0, hè?
Ja.
Nou, dan kan jij de kaartje wel vergeten voor die... Vitesse Feyenoord, wat is het? Feyenoord-Vitesse.
Feyenoord-Vitesse.
Die laatste. Nee, maar geen kaartjes voor, hè?
Nee.
Je had nou een kaartje voor een rolstoelbasketbal?
Nee. Nee, we hebben 3 kaarten met z'n vieren. Ik ga nu een schandalige oproep doen. We hebben 3 kaarten met z'n vieren. Dus we zoeken nog 1 kaart voor Feyenoord-Vitesse de laatste dag.
Want ik heb er wel eentje kampioen.
Hoop ik, weet ik niet. Hangt vanaf. Hangt heel erg vanaf.
Maar om nog even terug, ik schrijf over Ajax trouwens.
Mocht je melden, podcast@telegraaf.nl. Eeuwige dank en heel veel roem.
Ik schrijf over Ajax, maar in feite had Feyenoord natuurlijk al uit de beker moeten liggen. Die rode kaart van Sandler.
Mike, dan moet je echt stoppen.
Van Sandler.
Ja.
Die is geseponeerd, met andere woorden.
Nou, dat is een beroepszaak hoor, Mike.
Maar dan was het toch nog steeds een penalty.
Ze zijn in beroep gegaan hoor. Het OM, de aanklager.
OM kunnen we straks ook nog wel even op inhaken, denk ik. Maar het was toch gewoon een penalty dan? Het was gewoon een handsbal.
Ja, maar hens op de doellijn is altijd een rode kaart.
Ja, maar dan is het nog steeds een penalty.
Dus had die penalty niet gegeven moeten worden.
Wat? Nu, ik snap. Jij vindt
als de aanklager het geen opzettelijk hens, dus geen rode kaart vindt, had die penalty niet gegeven moeten worden.
Oké.
Okay. Ja, dus had NEC gewoon gewonnen in de Kuip. Ja. Overigens was ik in de competitiewedstrijd tegen NEC, werd ik ook een rode kaart geseponeerd.
Ja, dat klopt. Okay. Dat was een doorgebroken speler.
Oh.
Ja. Marcel, hoe kijk jij hiernaar? Of gaan we hier...
Zegt er niks meer over.
Nee. Nog heel even over Quincy Promes. 2 jaar celgeëist tot slot. Geëist.
Nog niet uitgesproken.
Nee, gaan we die ooit terugzien in Nederland?
Maar dat is toch niet bij de aanklager betaald voetballen?
Nee, het is bij het Openbaar Ministerie zelfs.
Natuurlijk gaan we die terugzien.
Wel?
In Nederland, ja. Vanzelfsprekend. Die gaat echt niet de rest van zijn leven in Rusland blijven. En die krijgt dadelijk een mindere straf. Nou, er gaan nog een paar dagen voor arrest gaan er nog vanaf.
Mm.
Dus als die inderdaad voor een gevangenisstraf... Dan komt hij een keer terug en dan gaat hij zitten. Ja.
Maar nu de verdenking van poging tot moord eraf is... Dat hebben ze toch kennelijk niet helemaal rond kunnen krijgen, die verdenking. Ja, is het op zich na zijn carrière... Ik zou het niet willen, 1,5 jaar zitten of 2 jaar zitten.
Pas op wat je zegt.
Maar nu, met zoveel geld... Kijk, het alternatief is, wat Vaanter zegt, altijd in Rusland blijven.
Ja.
Ja, misschien dat hij na zijn carrière wel voor kiest... om gewoon 2 jaar de gevangenis in te gaan.
En dan opnieuw te
beginnen. En dan kan hij...
Zonde wel. Van een voetballer die...
Dat is redelijk zonde, ja.
Nee, maar ik bedoel, toch, het is toch zonde dat...
Was hij toch zelf bij?
Ja, nou ja, oké.
Promes?
Ja, dat ga ik wel vanuit dat hij er zelf bij was.
Ja.
Ja, geen ontoerekening.
En zonde, is gewoon dom.
Ja, nou.
Zekerlijk dom.
Bij deze. Ja. Staat genoteerd. Quincy P. wordt het dan.
Ja.
Of mag je dan wel nog zijn achternaam hanteren in de krant?
Volgens mij wel.
Ja? Heren, hebben we nog wat?
Nou, die heren hebben alle twee een vlammende app gekregen van de directeur van Go Ahead. Van Jan Willem van Dop. Ik niet, maar
jij bleef bij
zij alle twee wel.
Wat is aan de hand?
Dat kunnen zij beter vertellen dan ik.
Ik heb ze al gewist. Nee, Jan Willem van Dop die vindt het belachelijk dat burgemeester Buma in Leeuwarden bepaalt dat er gewoon de rest van de competitie geen uitfans meer kunnen zijn vanwege de wanordelijkheden bij Cambuur Heerenveen.
Mm-hmm.
En Jan-Willem van Dop vindt dat competitievervalsing. Hij vindt ook dat landelijke media daar heel veel aandacht aan moeten besteden. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel prima dat er geen uitsupporters komen. Waar ook in Nederland. Omdat het toch elke keer weer verkeerd gaat. En het gewoon heel veel politie inzet en dus ook heel veel kosten scheelt. Ik vind het niet zo gek. Kijk, het is nu raar dat het alleen bij Cambuur gebeurt. Maar ik ben gewoon over de hele competitie wel voorstander van helemaal geen uitsupporters meer.
Nou, ik vind het gek dat hij Valentijn niet belt of bericht, onze chef voetbal.
Ja, ik begrijp het wel, want hij weet natuurlijk hoe ik erover denk. En ik denk van, hij geeft ook aan competitievervalsing. Nou, die supporters staan niet in het veld, dus dat slaat al helemaal nergens op. Twee... Die clubs zijn ervoor verantwoordelijk. Die clubs die kunnen hun eigen supporters niet in de hand houden. Dan kan je wel wijzen naar een burgemeester. Nee, dan moet je naar jezelf kijken. Nou, vorige week of twee weken geleden bij Go Ahead Twente ging het ook helemaal fout. Dus die voetbalclubs die moeten eerst naar zichzelf kijken. En hij denkt dat dit de opmaat is naar een eredivisie zonder uitsupporters. En dan denk ik, omarmen die handel.
Ja.
Ik heb ook echt genoten van die fans van Spakenburg bij Utrecht. Maar dat is incidenteel. Het is niet structureel. En dat misdragen, dat is structureel. Is dat aan de gang? En dat kost gewoon een hele hoop geld. En dan denk ik van, wegwezen daarmee. Daarom ben ik ook voor twee finales. Als Feyenoord en Ajax elkaar in de finale treffen. Want waarom moet je daar nou zoveel geld aan besteden? Dus daarom denk ik dat Jan Willem van Dop mij niet heeft gestuurd. Want ik vind dat hij op het verkeerde paard gokt. Of werd. En dat Buma groot gelijk heeft dat hij weigert om dit seizoen nog supporters van andere clubs toe te laten.
Ja, het is Cambuur, Heerenveen. Het was laatst bij Groningen. Je hebt vorig jaar Utrecht, Vitesse Utrecht gehad. Naar Go Ahead Eagles Twente wordt geroepen. Ja. Ajax kan niet naar Feyenoord toe. Kon een tijd niet naar Utrecht toe. ADO Den Haag kon niet. Dus het gebeurt overal. En dan kun je op een gegeven moment beter zeggen, het kost zo gigantisch veel geld. En
politiekracht.
Sommige clubs zijn er ook blij mee. Ik weet van Riemen van der Velde nog in de tijd dat hij voorzitter was bij Heerenveen. De enige wedstrijden per jaar dat het stadion echt helemaal vol zat was tegen Feyenoord en tegen Ajax, omdat die het uitvak uitverkochten. Volgens mij heeft Twente ook hele trouwe uitsupporters.
Maar driekwart van de clubs kun je de uitvakken eromheen niet verkopen. Ja. Of de vakken om het uitvak heen. Ja. En ja, dat kost gewoon dus bij alle clubs geld.
Dus ook de thuisclubs heel veel geld. Dus ik denk dat je uiteindelijk maar, hoe impopulair dat ook is, en dit is ook een hele impopulaire mening, want die supporters die vallen hier altijd op aan. Maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon beter is om te zeggen, gewoon op een gegeven moment helemaal geen uitsupporters meer.
Wat me toch nog beklijft, waarom wist je die appjes dan?
Ja, gewoon, ik krijg zoveel appjes. Af en toe je telefoon weer leegmaken.
Ga jij nog wel reageren, Marcel?
Heb ik al gedaan.
Oh, okay. Ik heb ook wel gereageerd, hoor.
Nou, hij kan zich mijn vader te melden, dat is een hele goeie. Ja.
Misschien een leuke column voor me.
Moet hij gewoon de podcast luisteren, hoeft hij me niet te melden. Nee, precies. Hoeft hij zich niet bij me te melden ook.
Ah, top. Nog iets anders?
Er komt er ook een verzamelbox van Wendy van Wanten.
Ik zal een postertje voor je uitprinten boven.
Nee, niet voor mij, maar een van mijn drie broers weet ik zeker, die koopt hem meteen.
Nou, die kan hem misschien samenstellen.
Oh, de box. Ja. Verzameld werk.
Maar zullen we deze podcast eindigen met een stelling, of niet?
Nou?
Team CD heeft de afgelopen drie podcasts niet geluisterd.
Oh, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
Eens of oneens?
Eens.
Oké. Okay. Niet geluisterd.
Wel, hij heeft wel oneens. Je zat niet in de stelling. Mm-hmm. Ja.
Toch, in de geest van Pim.
Zie je toch even. Pim is er maandag weer. Heren, hartelijk dank en op een fijn voetbalweekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.